Als het kind is die eigenaar van dat spel. En daar hebben wij als volwassenen eigenlijk helemaal niks mee te bemoeien. Dat is hun manier van de wereld verwerken. Hun manier van de wereld verkennen. Hun manier van creatief zijn. Welkom bij de Opvoedexpeditie. De podcast over opvoeden en onderwijs. Waar we alledaagse uitdagingen van het ouderschap onder de loep nemen. Van herkenbare situaties tot diepgaande discussies. Wij bieden een mix van inzicht, inspiratie en humor. Klaar om op een nieuwe manier naar opvoeden te kijken? Dan ben je hier op de juiste plek. Oké, welkom bij de nieuwe aflevering die gaat over spel of spelen. Welkom Marlies, welkom Barbara.
Hoi.
We zitten weer gezellig met elkaar aan tafel met een kopje koffie, glaasje water en weer een heleboel inspiratie.
De mijn is al op.
Om met jullie te gaan delen. Dus ik zou zeggen, laten we lekker van start gaan en ons vandaag eens gaan verdiepen in spelen. Hoe speelt een kind? Wat is nou spel? Wat kan jij nou thuis doen om het spelen te beïnvloeden of juist niet te beïnvloeden van je kind? Waarom speelt je kind? En nou ja, al zulke soort vraagstukken en dingen meer. Dus laten we lekker gaan starten. Marlies, ja. Spelen.
Ja.
Vertel.
Spelen.
Nou, speel je nog?
Nee, ja, jawel.
Altijd te weinig, toch?
Altijd te weinig. Als je mag spelen, dan denk je, oh, ik ben niks aan het doen. En dat is natuurlijk ook wel...
Wat vind jij spelen dan?
Heel grappig. Spelen? Ja? Je kan... Spelen is denk ik niet alleen maar het spelletje wat ik gisteren nog met Ewie deed. X keer X of zo, dat je cijfers moet doen. Dat is natuurlijk een spelletje, maar dat is voor opgezet spel. Mm-hmm. Maar je hebt ook wel dat je denkt van, nou, ik ga eens even lekker wandelen met de hond. En dan ben je ook iets anders aan het doen als de afwas of de vaatwassen vullen. En je kan ook spelen in je hoofd. Vrij denken. Dat is ook een bepaald soort spel. Ja. Voor een volwassene, vind ik. Dus het hoeft niet altijd zo omlijnd te zijn van... Oké, ik zet nu 18 plus Lego in elkaar. En ik volg de boekjes.
Ook leuk.
Ook leuk. Voor sommigen is dat echt heel
leuk.
Heb
ik dus pas gedaan. Hè? Ik heb dat Disney kasteel in elkaar gezet.
Ach.
Ja. Het was een hele bevalling. Maar hij staat in elkaar.
Ja. Nou, dat was natuurlijk ook tijdens de corona. Dat heel veel mensen gingen Lego'en.
Dus geloof ik het best verkochte speelgoed geweest in die tijd.
Ja.
Ja, Lego.
En dan wel 18 plus natuurlijk. Wat er nou 18 plus is, weet ik niet. Alleen de zakjes zijn niet genummerd. Al die zakjes bij elkaar.
Misschien het idee dat wij als volwassenen dan hebben... dat het dan toch een soort van verantwoord is waarom we dan spelen.
Omdat
het is een 18 plus.
Ja, en ik vind het ook wel grappig, want je knalt er gelijk een leuke paradox in. Dat je zegt, als ik speel, dan doe ik even helemaal niks voor mijn gevoel. Ja. Want dat is natuurlijk wel vaak de aanname die er soms heerst. Dat als je aan het spelen bent, dat je niks aan het doen bent.
Maar is natuurlijk niet zo.
Dat is natuurlijk niet zo.
Het doet iets met je hoofd. Je brein.
Maar jongens, wat is spelen? Wat doet een kind als die speelt? Wat gebeurt er? Waarom spelen we?
Waarom speelt een kind?
En waarom is wij het zo belangrijk? Okay. Maakt niet uit. Waarom spelen we?
Nou, ik denk dat de natuur is van een kind om te spelen. Je ziet natuurlijk ook dat in het dierenrijk heel erg terug. Dat alle jonge dieren dieren überhaupt, die spelen. En kinderen ook. En ik denk dat echt hun manier is om de wereld te verkennen, te ontdekken.
Ja.
En te verwerken. Ja. Dus ik zie spel wel als heel fundamenteel voor kinderen. En een basis waarin ze heel... de basis leggen voor een sociaal-emotionele ontwikkeling als ze samen spelen met andere kinderen. Maar ook een basis voor creativiteit, want een blok kan een brandweerslang zijn bijvoorbeeld. Ja, als ik dan eventjes naar een voorbeeld van mijn eigen zoon kijk. Een dier kan een zeem zijn om de ruiten mee te wissen. En
een stok een pistool.
Het
is allemaal nog lekker vrij. Het is helemaal niet dat vast omlijnde wat wij er als volwassenen vaak van maken. Want dit is een paard, dus je moet er een paardenspelletje mee spelen. Nee, het kan van alles zijn.
Ja.
Ja, dus grip krijgen op de wereld, grip krijgen op hoe het leven nou een beetje in elkaar zit. Kan ook wel eens confronterend zijn, hè?
Want?
Nou, het was
spiegeltje,
leuk.
Spiegeltje
juist,
aan de wand.
Ik was dus laatst op een verjaardag en daar zag ik een klein manneke van een jaar of drie met een telefoon aan zijn oor. Al scheldend en tierend door die telefoon, stampend door de huiskamer.
Nee.
Ik dacht van wie zou jij dat geleerd hebben?
En was het er eentje met een touwtje, die telefoon?
Het was een soort van iPhone. En ik zag ook één oude spontaan opspringen. En die ging van alles doen om het kind af te leiden. En zo van, we gaan wat anders doen. Want die had zoiets van, oeps, volgens mij hoor ik mezelf. Dus,
ik denk ook wel dat je heel vaak jezelf terughoort in fantasiespel van kinderen.
Ja, ze kopiëren.
Ze kopiëren natuurlijk alles. En het is wel heel grappig als je fantasiespel hebt of verkleedkleren hebt voor een kind. Mega Mindy pak of dat soort dingen. Maar dan denk ik, oh nee, laat ze ook oma zijn of opa zijn. Of de bakker om de hoek. Want daarmee identificeren ze zichzelf. En kunnen ze echt hele mooie dingen laten zien. Ja. Je mag ze niet altijd filmen, want dat vinden kinderen niet zo fijn. Maar je zou toch hele mooie content hebben als je dat soort momenten kan opnemen als ze je inderdaad nadoen met de telefoon. Ja. Of dat je de schoenen van tante Beppie en de pruik van opa van oma op kan zetten. En dan komen echt de mooiste dingen uit.
Nu je dit zegt, ik zat van de week in het vliegtuig. Dat is altijd een vast ritueel voor mij, mijn fotoalbum opruimen. Dus dan heb ik toch geen internet en dan moet ik 2 uur lang stilzitten. Dus dan doe ik maar van het noodzakelijke, of noem je dat? Van het
noodzakelijke kwaad.
Ja, nou, in ieder geval, dat ruim ik mijn album op. Kwam ik een foto tegen van onze 2 jongsten. En die hadden een. Er was een groot schilderij geleverd en het zat in dat witte bubbeltjes plastic.
Oh ja.
Van die lap, een hele lange lap. Dan had inmiddels er een bruidsjurk van gemaakt. Dus een sluier op haar hoofd. En de jongste die had een roos uit de vaas getrokken. En die liep ernaast met een roos in zijn hand. En dan gingen ze zo stappend door de huiskamer. Maar ik denk dat ze misschien 3 en 5 of 6 ja. waren. Geen idee. Maar dat was heel grappig. Een rollenspel was samen spontaan. Wij waren nog dat schilderij aan het uitpakken en mee ja. bezig. En hun liepen al met dat spul. Nou ja, een soort bruiloftje na te spelen met alles erop en aan. Ja, ja. En het leukste is... Ik herinner het me nu omdat ik die foto weer zag. En ik heb inderdaad snel een foto gemaakt zonder dat hun het zagen. Want ja, dan wil je dat proces ook niet verstoren. Want is dat ook niet hetgene wat wij volgens mij als volwassenen heel vaak doen? Ons bemoeien in een spel of het bemoeien in waar ze mee bezig zijn? Of hoe zien jullie dat?
Ja, ik denk dat het iets is waar je heel alert op kan en mag zijn als ja. ouder. Want zodra ik denk van, oh, wat leuk wat hij nu doet. En ik zeg dan iets. Ja, dan is de magie verbroken. Ja. Of ja. dan word ik onderdeel van het spel. Ja. Terwijl hij daarvoor heel lekker zelf bezig was. Ja. Dus, en dat is echt wel af en toe een dilemma. Want dan denk ik, oh, we hebben best wel wat lekkages gehad afgelopen tijd, helaas. Dus nou ja, hij is dan overal in het huis bezig met lekkages. En dan gaat hij toiletrollen uit het toilet halen. En overal hangt dan papier. En hier weer een lekkage. En daar is hij weer een gaatje aan het stoppen. En daar kan hij heel lang mee zoet zijn.
En jij was net aan het opruimen geweest.
Ja, dat is dan niet zo handig. Maar als ik dan zeg, nou fijn dat jij de lekkage weer hebt opgelost. Ja, dan moet ik het toiletrollen gaan halen. Oh, ja, en dan ineens ja. ben ik betrokken in dat spel. Terwijl daarvoor had hij mij helemaal niet nodig. Nee. Dus het is heel leuk om te zien hoe die ja, daardoor wat er om hem heen context geeft en verwerkt. Maar dus ook hoe ik dat zelf kan verpesten.
Ja, en het grappige is, ik heb daarover nagedacht. Omdat ik toen ik was, hoe oud was ik toen ik moeder werd? 25. Dus ik was nou ja, niet heel jong, maar best wel jong. Tenminste, vind ik zo terugkijkend, vind ik het zelf wel. En ik was altijd... Ik was altijd op een andere manier met dat spel bezig. Hè? Dus bezig met van oké, wat voor ontwikkelingsgebied zit ze? Wat kan ik daarin bijdragen om te zorgen dat ze materialen heeft waar ze op dat moment mee aan de slag kwam. Maar ook wel dat ik heel erg bezig was met dat samenspelen vanuit mijn eigen overtuiging. Van als moeder moet je altijd beschikbaar zijn. Of als ja. moeder wil ik er voor haar zijn. Toen heb ik er niet bewust over nagedacht. Maar als ik er nu bewust op terugkijk, denk ik dat ik heel vaak vanuit die overtuiging gehandeld heb. En waardoor ik best wel vaak haar spel heb beïnvloed of ingebroken of mezelf nodig heb gevonden in haar spel. Terwijl het gewoon haar eigen spel was. En je eigenlijk daarmee ook de dief van je eigen tijd bent.
Nou, dat zeg je denk ik heel goed. Maar dat werd wel van je verwacht.
Ja, van wie? Wie verwacht dat van mij?
Ja, de mensen die buiten rondlopen. De mensen die het allemaal snappen. De mensen die de consultatiebureau. Bij het consultatiebureau. Hebben jullie al samengespeeld? Is die al sociaal gezien? Doen jullie samen de spelletjes? Ik denk dat dat heel vaak om de hoek komt. Maar ook vanuit je eigen belevingswereld van broers, zussen of je eigen ouders. Of dat je het beter wil doen omdat hun nooit beschikbaar waren. Wil jij beschikbaar zijn? Maar ten koste van zoveel.
Ja, dus uit die eigen overtuiging. Hè? Dus, ja. dus, maar aan de andere kant, kijk nu, zoveel jaar verder en kinderen zoveel jaar verder opgegroeid, ben ik daar anders naar gaan kijken. Ben ik daar ook in het werk, hè? Bij ons op het kinderdagverblijf, anders in mee gaan experimenteren en gaan kijken van oké, wat is nu spel bij een kind en wat hebben ze nu eigenlijk nodig? En eigenlijk, als je dat ziet als als het kind is die eigenaar van dat spel. En daar hebben wij als volwassenen eigenlijk helemaal niks mee te bemoeien. Dat is hun manier van de wereld verwerken, hun manier van de wereld verkennen, hun manier van creatief zijn.
Volhouden. Ik heb wel het idee gehad, hè, met onze 6 kinderen, 3 die waren natuurlijk 30 jaar geleden, dat het op dat moment heel anders was als dat het nu is. Nou, dat ik voor mezelf veel meer weet, veel meer theoretische achtergrond tot me genomen heb, waardoor je je ideeën verandert of waardoor je het aan kan passen. Maar hoe je dat kan laten zien.
Maar ga eens terug naar je eigen bar. Hoe zit het bij jou toen jij jong was? Even terug naar onze eigen jeugd. Hoe hebben wij spelen ervaren?
Nou ja, het is toevallig grappig dat je dat zegt. Ik had daar van de week ook een gesprek met mijn moeder over spel. En toen kregen we het ook over haar moeder. En toen zei ze van, en dat gaat dan over mijn oma. Die zei van mijn moeder was altijd beschikbaar. Maar speelde nooit met ons. Okay. Want ze was huisvrouw en ze had 4 kinderen. Dus ze kookte nog de was op en het huishouden moest gedaan worden. En volgens mij had ze ook nog van die kachels. Dus er moest iedere keer. En ze was ook van de stil dat iedere dag die bedden natuurlijk nog helemaal moesten geklopt. En die lakens er weer in en geschud en gedaan. En boodschappen koken, noem allemaal maar op. Dus mijn moeder die zei ook van ik herinner me een moeder die er altijd voor ons was. Maar die heeft echt nog nooit met mij gespeeld. Ja. Want daar had ze gewoon helemaal geen tijd voor. Dus daar kregen we een heel gesprek over. Van, oh ja, dat beschikbaar zijn. Wat houdt dat nou precies in? Is dat inderdaad meespelen? Of is dat er zijn en verder ook niks per se hoeven of moeten met je kind op een bepaald moment? En hoe ik dat zelf heb ervaren. Ik ben opgegroeid in een huis waar we een heel groot speelterrein voor de deur hadden. En daar waren dan allemaal rijtjes omheen. Dus dat was een hele veilige. Niet zomaar een pleintje. Ik denk dat het wel 3 voetbalvelden groot was. Okay. Dus dat is echt behoorlijk groot. En daar waren dan allemaal rijtjeshuizen omheen. Dus wij speelden altijd buiten. Mijn moeder had natuurlijk zo dan vanuit de keuken zicht op wat we aan het doen waren. En we konden ook heel ver allemaal andere straten in zonder dat je hoefde over te steken. Want het was allemaal autoluw. Of waren überhaupt geen auto's. Dus wij hebben daar wel heel veel buiten gespeeld. We hebben ook vroeger op de camping gestaan. Daar ook echt heel veel gespeeld. Ja. Dus als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan denk ik wel aan heel veel spelen. Maar ook niet per se met buurtkinderen, met mijn zus, met mijn broertje. Maar ook niet per se met mijn moeder. Ja, zaterdagavond deden we dan gezelschapsspelletjesavond, weet je wel. En speelden we Monopoly of ze leerden ons klaverjassen. Maar dat was het enige dat ik me echt spel met mijn ouders kan herinneren. Ja. Ze zullen ongetwijfeld misschien als ze dit terugluisteren denken, nou dan en dan en dan.
En toen dan.
Ja.
Weet je hoeveel uur
volgens mij speelden wij ook echt heel erg op onszelf wel.
Ja.
Ik denk dat daar ook de ontdekking zit voor een kind. Zeker in die leeftijd van 0 tot 4... dat als ze zelf mogen ontdekken, zelf mogen spelen, en dat wij kunnen proberen te zorgen dat je niet onderdeel wordt van het spel, of dat je het idee hebt dat je dat moet zijn, omdat het zo hoort, dan kunnen kinderen zich een bodem maken of een bodem krijgen van een hele mooie ontwikkeling. Ja. Zowel sociaal, emotioneel als motorisch. He, dat gevoel van, oh, sjoep. Ik ben in die boom geklommen, hoe kom ik nou weer naar beneden? Ja. En dat ze daarover na mogen denken en over mogen mijmeren. Zo van, als ik dit voetje naar beneden zet en daar mijn hand zet. Dat ze het zelf kunnen oplossen. Nou, dan heb je denk ik al 3 hele mooie kerndoelen te pakken. Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen.
Maar dat is bijvoorbeeld ook zo'n onderwerp waar ik door theorie echt anders ben gaan handelen dan dat mijn moederinstinct zou doen. Want ik zou 100% mijn kind op een glijbaan hebben gezet. En
zelf?
En die naar beneden hebben begeleid. Gewoon om leuk daarmee te spelen. En toen ik leerde van, als je dat doet en ze vinden het spannend. En jij passeert eigenlijk die spanning, maar gaat met een grote lach. Want het is leuk om op de glijbaan te zitten. Ze toch naar beneden. En dan al over hun grens laten gaan. In plaats van dat je ze zelf de glijbaan op laat klimmen en zelf eraf laat gaan. Dus dat heb ik dus ook niet gedaan. Maar dat is wel omdat dat je daar theorie over leest en denkt, oh ja, dat klinkt heel logisch.
Ja.
Dus het is niet zo handig om te doen. Maar ik had het 100% gedaan. En als ik nu wel eens op speelpleintjes zie, dan denk ik, oh. Ja, dan zie ik al die kinderen in klimapparaten gezet worden en dat zichtbaar spannend vinden. Nee, het is niet spannend. Mama staat hier om je altijd op te vangen. Ik denk, oh ja.
En er altijd
nee,
voor jou.
Nee.
Maar terug naar dat. Ik zit nog even na te denken terwijl jullie praten. Want ik blijf nog even hangen in het feit van. Jij vertelt net, mijn moeder heeft in mijn beleving niet veel met mij gespeeld. Hè? Wij hadden spel wat we zelf speelden, zeg maar. Als ik zelf terugkijk naar mijn eigen jeugd. Ja, ik kan me niet herinneren dat er door mijn ouders met mij gespeeld is. Dat deden wij ook zelf. En vooral met broers en zussen. Natuurlijk een groot gezin. En dat spel speelde zich vooral buiten af. Buitenshuis. Dus zonder toeziend oog van vader of moeder. In een straat waar die op het einde doodliep. Dus waardoor we heel veel vrijheid hadden op straat. En daar echt wel een heleboel dingen gespeeld, uitgespeeld, kattenkwaad. Alles gedaan hebben, zeg maar. Maar
ja,
nooit
dat vind je nu niet meer zo snel, denk ik, in deze tijd.
Nee. En nooit was daar een ouder bij betrokken. Maar mijn moeder werkte ook niet. Dus die was ook gewoon fulltime thuis om voor het gezin te zorgen. Nou is het gezin zorgen met 6 kinderen volgens mij nog meer als een fulltime baan. Maar goed, in die zin, ze was wel altijd thuis. En als ik nu naar deze tijd kijk, 9 van de 10 vaders of moeders hebben een job te doen. En hebben daarnaast kinderen of hebben kinderen en hebben daarnaast een job. Het is maar net hoe je wat je voorop zet natuurlijk. Maar daardoor kan ik me wel voorstellen, en als ik dat bij mezelf te raden gaat, dat je een bepaalde druk voelt van hey, die tijd die ik op mijn werk bezig ben en daar mijn energie geef ik niet aan mijn kind. Dus in de dagen dat ik met mijn kind thuis ben, wil ik dat op een of andere manier compenseren of wil ik het soort van inhalen.
Ja, maar voel je je dan schuldig of ben je schuldig? Of
nee, je bent niet schuldig, maar nee. Dat weet ik nu. Maar ik weet ook wel dat dat gevoel er kan zijn in een week waarin ik bijvoorbeeld 4 dagen heel druk met het werk bezig ben geweest en waarin ik voor mijn gevoel weinig bewuste tijd heb doorgebracht met mijn kind. Op het moment dat ik dan met mijn kind samen ben, wil ik gevoelsmatig die tijd inhalen. En wat gaan we doen? We gaan ons mengen in dat spel. We gaan of op één dag naar de dierentuin,
ja,
naar de kapper en naar de kinderboerderij tegelijk.
Ja.
Weet je, we putten dat kind helemaal uit. Maar dat is allemaal, het komt, en dat bedoel ik te zeggen, het komt vanuit een gevoel van ons als volwassenen, waar dat kind eigenlijk helemaal niet om vraagt.
Nee.
En we brengen onszelf daarmee ook nog eens in een moeilijk pakket. Want als we die 4 dagen gebuffeld hebben op het werk, is het best lekker dat we die andere 3 dagen eventjes op adem kunnen komen. En in een ontspannen toestand we ons kunnen voorbereiden op de volgende werkweek. Maar er is weinig ontspannend aan als we op één dag naar de dierentuin, de kinderboerderij, naar de intertoys moeten. Want we leggen onszelf weer die druk op.
Ja, en ik merk trouwens daarop inhaken dat als wij van die keuvelweekendjes hebben, dus niks gepland,
ja.
Het kan allemaal lekker ontstaan. En we vragen dan aan Dexter dan nu 2 wat hij wil doen. Dan wil hij in de schuur spelen.
Ja.
Hij wil tekenen. Hij wil boekje lezen. Het is allemaal ook nog heel dichtbij. Het hoeft niet allemaal. Hij zegt niet. Ik wil naar de dierentuin of ik wil.
We gaan naar
de
Efteling vanaf.
Nee. Daar heeft hij natuurlijk nog helemaal geen. Dus het is ook allemaal best wel dicht bij huis. Dus je hoeft het jezelf niet heel moeilijk te maken.
Nee.
Geef hem een scheppie en wat zand en wat water. Ja. En hij vermaakt zich.
Maar waar zou die verwachting dan vandaan komen?
Ja, vanuit onszelf. En dat bedoel ik. Het is zo'n
win. Dat ga ik toch niet van tevoren verzinnen?
Nee, maar kijk, ik bedoel, 95% van onze gedachten en handelen is onbewust. Dus daar zit natuurlijk ook gewoon een heel groot gedeelte over de opvoeding van ons kind in. Maar
en ik wil het goed doen.
En het leuke is natuurlijk gewoon dat wanneer we dit weten en wanneer we ons hier bewust van zijn en we eens die stap terug kunnen nemen en onze kinderen de ruimte kunnen geven en het vertrouwen hebben dat ze echt niet de nek breken als ze 3 treetjes omhoog gaan en dat we ze gelijk moeten opvangen. Nee, dat het echt goed komt.
Mm.
En dat we ze de ruimte geven. Dat we zelf uiteindelijk onszelf ook rust en ruimte geven, waardoor en ik die leukere, betere ouder kan zijn, het kind meer ruimte krijgt om zelf te ontwikkelen en te ontplooien. Ja, wie wordt er niet blij van eigenlijk? Dus
je zou zeggen, het is win-win.
Ja,
dat is
zo belangrijk.
Wij hebben nu, het is nu qua weer nog niet heel erg lekker, maar wel lekker genoeg om natuurlijk gewoon voor die kids buiten te spelen. Ja. Dus ze zijn nu heel erg in de tuin aan het spelen. Maar daar ga ik niet per se buiten de tuin in de kou erbij zitten. Ze hebben daar natuurlijk geen last van, want ze zijn aan het spelen. Dus
maar
ik
wat
zit
heb jij in je tuin staan dan, om te kunnen spelen?
We hebben een zandbak en ik heb een tuffy tray staan. En die tuffy tray die is dan door de regen gevuld met water van nature. En daar
wat
zit
is een tuffy tray?
Een tuffy tray is een Het is een soort lage tafel met een rand eraan voor kinderen. Ja. Waar je wat attributen op kan leggen, zodat ze tot spel kunnen komen.
Ja, dus gewoon waardeloos materiaal kan erop en dat valt er niet vanaf.
Precies. Okay. Ja, en dat kan je op hoogte verstellen. Dus dat is vrij laag bij de grond. Ja. Je moet het zien als een soort salontafel met een rand eraan. Dus daar kan je speelgoed op leggen.
Ik heb volgens mij bij de IKEA gezien zoiets.
Ja, het is heel simpel inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is dan volgelopen met water door de regen. En er zit een emmertje en een dingetje bij. En we hebben een zandbak. En voor de rest staan er wat bomen, wat planten. Tafels en stoelen, een lounge. We hebben steentjes en grind liggen.
En
that's it. En het grappige is dat als ze dan naar buiten gaan, dan hebben ze op een gegeven moment niet meer door dat ik van binnen natuurlijk wel een oogje in het zeil hou. Want ja, ze zijn 1 en 2. Maar dat kunnen ze eigenlijk heel erg goed. En op het moment dat ze... je ziet ze dan wel eens af en toe wat doen. En dan kijken van, kijk mama. Maar ja, ze zien door de weerspiegeling van de ruiten zien ze niet dat ik dat zie. En dus ik doe niks. En dan zie ik ze zelf dingen oplossen. Of ik zie ze het nog verder proberen. Of ik zie ze zo naar elkaar kijken. Van, nou, volgens mij mag dit niet. Maar ik wil dan liever niet dat ze dat water drinken. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk wel allemaal doen. Dat laat ik dan ook gaan. Want dan denk ik, nou ja, waar laat los. Dus dan zitten ze eerst een slokje water te drinken uit die tuffy tray. En dan te kijken naar elkaar. En dan, voor je het weet, ontstaat er een heel spel.
Met eigenlijk helemaal niks voor mijn idee.
Met eigenlijk niks. En het is dus ook heel interessant dat ze ook veel beter met elkaar kunnen spelen zonder toezicht. Dat is ook iets paradoxaals. Ja. Dat ik denk van oké, er zijn af en toe momentjes dat ze denken van oh, en dan zie ik ze wel naar binnen kijken. En dan hebben ze oogcontact met mij, maar zij zien ze me niet. Omdat die zon in die deur weer spiegelt. Dus ze zien niet dat ik ze zie. En dan moeten ze toch samen gaan oplossen. En ze kunnen dat echt... Ik had het laatst getuimd, zat ik op 2 uur. Zat ik heerlijk met mijn kopje koffie en mijn laptop. Ik zat alleen maar te kijken naar kinderen die...
die aan het spelen met, waren.
Ja. Was wel op een gegeven moment mijn grasmat ook onder het zand. Toen dacht ik, oké, dat is voor later.
Dat maakt niet zo uit.
Dat maakt niet zo uit.
Dat hoort er dan maar bij. Als je zegt 2 uur lang
echt,
hebben ze zelf zitten spelen.
Lang. Ja.
En jij hebt je laptop kunnen gebruiken. Je hebt kunnen werken. Je hebt
kunnen
genieten. Ik heb
2 koppen koffie gedronken.
Je bent gewoon bezig geweest. Dus eigenlijk kwaliteit en kwantiteit in de allemaal in één.
Ja.
Maar welke, even theoretisch, kerndoelen heb je aangeraakt in die 2 uur? Dat is mega.
Ja.
Ja, wat ze leren.
Wat
ja, want,
leren
want
ze
we
in
doen
die...
het af. We doen het
nou,
af als
ik.
Spelen. Hè? Zo van, nou ja, ze zijn aan het spelen.
Maar wat leer je in die 2 uur zelfstandig buiten zijn... met eigenlijk een beetje water en zand en een zus van een jaar? Nou, ik kan er wel 4 opnoemen. Zelfredzaamheid, verantwoording nemen.
Samenwerken,
rollenspel.
Erachter komen dat als je zand en water in de kraag van je zusje giet, dat ze dat niet heel leuk vindt.
Nee.
Dat het spel dan heel snel over is. Dus
en
dat
je
daar
eigenlijk
beter mee kan stoppen.
Moet troosten.
Ja.
Je kan echt. Ja. En dan denk ik, kijk, dit is eigenlijk wat een kind nodig heeft. Wat ik ook nodig heb. Want ik speel heel graag zonder dat mensen het zien. Maar ik denk dat we dat allemaal wel hebben.
Ja.
Waarom altijd dat toezicht? Altijd die controle?
Ja. Nee, het was echt heel leuk om te zien dat ik dacht van, oh ja. En toen op een gegeven moment, want ze doen dat nu al een tijdje. En dan ze kunnen bij ons om het huis helemaal heen spelen. Maar dan op een gegeven moment heb ik een soort blinde vlek. Want op een bepaald deel van het huis zie ik ze niet meer. Dus toen dacht ik, oké, hoe lang ga ik dit volhouden? Dus toen na een kwartier dacht ik, ik wil toch even kijken wat ze daarachter aan het doen zijn. Dus ik dacht, ik ga dan op een bepaald punt staan en dan zien ze mij niet, maar dan zie ik hun wel. En toen waren ze dus een hele plantenbak die nog van de oude eigenaar daar altijd stond. Ja. En die stond al helemaal op instorten. Maar daar waren ze alle aarde hadden ze eruit gehaald. En ze hadden al die stukken, maar dat waren echt
hele brokken,
best wel scherp. Maar er was nog helemaal niks gebeurd. Dus ze waren al een kwartier mee bezig. Dus ik denk, ja, ik ga nu niet iets zeggen over dat ik dit geen goed idee vind. Of dat ze toch wel opletten moeten op de scherpte. En nou, toen na een half uurtje of zo, toen druppelden ze weer terug, zeg maar, de andere kant van de tuin in waar ik weer ze kon zien. Het was wel een klein puinzootje met aarde en met allemaal brokstukken. Maar ja, dat is dan toch ook allemaal goed gegaan.
Maar hoe krijg jij het
ze voor
elkaar
dat niet op
om
tenen
dan
gekregen,
te zorgen dat jij niet gaat ingrijpen? Wat heb je daarvoor nodig?
Ja, ik denk...
Want jij hebt ook die controle.
Ja, ik denk theoretische onderbouwing. Ik denk doordat ik weet en me heel erg in spel verdiept heb en weet welke processen ik kan verstoren als ik als moeder ga zeggen, kijk uit dat het niet op je teen valt. En kijk uit voor de scherpe randjes. En nu is het helemaal een troep geworden. Als ik dat ga doen, ja, dan verbreek ik dat moment. En uiteindelijk heb ik en de kinderen, maar ook mezelf daar natuurlijk mee.
Ja.
Maar dat is wel iets wat ik heb moeten leren. En wat ook niet altijd, niet altijd lukt. Maar in de veiligheid van mijn eigen tuin.
Ja, dan heb je weer je controle die je kwijt wil. Maar je lukt wil het dat... je kinderen wel gunnen.
Ja.
Maar die
ik moet wel zeggen dat het lastiger mooi. Wordt ja. wanneer andere mensen zich ermee gaan moeien.
Want?
Omgeving, buren, vader of moeder, opa en oma, weet ik veel. Die er ergens iets van gaan vinden.
Ja, dat had ik ook laatst. Had dat ik rijst heel... in die Tuffy tray gedaan.
Oh,
ja.
Oh, ja. En dat mocht zeker niet.
En nee, niet rijst, de pennen, pasta.
Ja, ja, ja.
Van die kleine pennenpasta. Want ik denk, nou leuk, dan kunnen ze dat ja. ook met water ja. en ja, dan heel grappig. Dingen. En dat kan dan ook door buizen. Ja. Ze hadden ook zo'n buizenset erbij en weet ik het wat. Dus ik denk, nou helemaal leuk.
Jij en vond het leuk?
Ik vond het leuk. Maar nou, daar vertrokken de mensen die er waren ja. van... wat als ze dat in hun keel krijgen? Ja. Ik denk, nou, ik had er nog niet eens over nagedacht... dat ze dat in hun keel konden krijgen. Hij zei, nou ja, jij bent de moeder. En ja. toen dacht ik ook van, kan dat niet? Pasta.
Dus, nee, maar dat is denk ik wel een
omgeving,
grote...
Omgeving speelt zeker
ja,
mee.
Ja, omgeving is echt belangrijk. En ik herken het. Ik heb zelf niet zo heel veel... trek ik aan van mijn omgeving, omdat ik wel een beetje geleerd heb om dat achter me te laten en gewoon lekker mijn eigen pad te kiezen. Maar ik herinner een moment dat wij met onze kinderen door de stad liepen en wij hebben, nou ja, wonderlijke kinderen. Er moeten vooral niet te veel schoenen aan voeten en het liefst korte broeken altijd. En sokken is helemaal uit de boze, zeker als er naadjes of kriebeldingetjes in zitten. Dus het wil voorkomen, en zeker toen onze kinderen jonger waren, dat onze kinderen op bloot voet op straat lopen.
Ja, zeker.
Ja, kan je van alles van vinden, kan je een heleboel zorgen over maken. Ja, maar weet je. Ja, we gaan het zien. Laat ze lopen.
Ze werden wel heel gelukkig van.
Totdat er twee oude dametjes tegenkwamen die mij aanspraken. En mij toch ernstig terecht wezen dat ze blaasontsteking konden krijgen.
Ja.
Dat het wel...
Blaasontsteking van geen
ja.
schoenen dragen?
Ja, zeker. Ja, want het straat was heel koud. Oh. En als je dan met blote voeten op straat loopt, weet je wel dat ze blaasontsteking kan krijgen. En of, ik kreeg ook gelijk de vraag of ik dan geen geld had om schoenen te kopen. Nou, zo ging het een heel relaas ging het ja. door. Dat waren dametjes van de jaren 85. Hele schattige, lieve dametjes. En die dan echt vanuit hun
goed bedoeld
advies mij dachten aanspreken. Zo van, joh, nou, dit kan echt niet. En nou, mijn kinderen stonden mij aan te kijken. Zo van, nou ja, wat ga jij hierop antwoorden? Die hadden bijna nog meer los dan ik had. Maar die omgeving is gewoon wel echt een belangrijke factor. En dat is natuurlijk wel, kijk, zeker met hè, als ze risicovol spel is gaan belichten. Kijk, kinderen, ik ben ervan overtuigd dat ieder kind ergens in zichzelf voelt van, ik kan dit stapje nog maken of ik kan dit stapje niet meer maken. Dat hij een soort van interne begrenzing voelt wanneer zijn motoriek of wanneer zijn ontwikkeling nog niet daar is om dat stapje te maken. En dat het soms echt wel door vallen en opstaan gebeurt. Hè? Dat extra traptreetje, dat net één treetje te ver was, maar dat hij daardoor dat schrikgevoel krijgt.
Ja, maar dat buikgevoel moeten ze
ja, zo van, oh, hoeps, dat was net eentje te hoog. Maar hoe vaak wij niet, hè, als ik hier in het park kijk, waar die speelplekken zijn, en waar dan zie je precies op maandag, dinsdag, donderdag is het de favoriete opa en oma dag, denk ik. En dan loop ik door het park met de hond. En dan gaan die kinderen, hebben ze zo'n driehoek ding staan met allemaal van die treetjes omhoog. En als ze dan halverwege staan, dan staat er en links en rechts een opa en oma de handen vasthouden. Want ze mogen vooral niet
ja.
alleen. Dus het is heel lief bedoeld. Hè? Want ik snap ook dat als je ouder bent, dat je misschien meer gevaar in gaat zien. Of dat je nou ja, daar veel meer over na gaat denken. Maar het is eigenlijk
krokodil
niet...
op de weg, hè?
Ja, wat een ja, kind
en,
daarin
en
nodig
heeft. En daarop inhaken. Het luisteren naar je eigen grenzen en die überhaupt kunnen voelen, begint daar.
Moet je oefenen,
en
ja.
En het begint op die ja. hele jonge leeftijd.
Ja, dat begint onder het
dus
jaar.
Dus als dat weggehaald wordt omdat mama of oma altijd je handje vasthoudt, of ja. dat, ja, dat je überhaupt beschermd wordt om die stap te maken, dan begint het met over je grenzen heen gaan, ontwikkelt zich
ja.
daar al.
Ja. Ja.
En dat is wel... Dus dat heb ik ook altijd heel erg op mijn vizier. Als ik ze dan laat spelen, denk ik, nee, dit is goed voor ze.
Nee, dit is goed voor ze. Dit is goed. Ik ja. weet dat. Ik heb het gelezen. Dit is ja. goed voor ze. Maar het is wel zo.
Nou ja, wij zien het natuurlijk ook wel in onze kinderopvang. Zeker. Hè, waar we een heleboel kinderen mee buiten spelen en doen. En dat je daar... Ja.
Maar die al heel vanaf jong, hè. Wij hebben ze natuurlijk vanaf 10
ja,
weken.
Hoeveel kinderen zitten er nou bij jullie op de opvang?
Volgens mij vangen we er 1100, 1200 per week op. Zo. Zo? Ja. Ja. Is dat,
niet om zomaar 5 of 10
nee,
kinderen.
Nee. Nee, vanaf 10 weken.
Hele jonge kinderen. En wat bij ons is eigenlijk de stelregel is... is datgene wat je aan hebt mag vies of mag van alles mee gebeuren. Want wij spelen buiten. We hebben ook over de kaplaarsje staan en dingen. En kinderen die gaan lekker buiten, weer of geen weer. En nou ja, weer of geen weer is niet helemaal waar. Het moet natuurlijk wel veilig zijn. Maar een spat regenen, daar geven we geen krimp om. En ja, lekker viezen in de zandbak. Of lekker moddersoep maken. Of weet ik wat. Dat hoort er wel allemaal bij.
Oh, ja, heksensoep.
Dat hoort er natuurlijk wel gewoon allemaal bij. Maar je ziet wel dat je, omdat je zoveel verschillende kinderen hebt vanuit zoveel opvoedingen. Verschillende opvoedingen met zoveel andere normen en waarden en gedachtegangen. En
maar soms is dat wel eens lastig.
Ja, is het lastig om op één manier... Ja.
En zeker in een rollenspel of in fantasiespel... Ja. Vind ik het wel een uitdaging om dan je eigen praktijk of je eigen theorie te blijven volgen. En respectvol met andere ideeën om te gaan.
Maar je ziet al uit welk nestje ze komen. Je ziet al waar kinderen ruimte krijgen om zelf te gaan ontdekken. En waar kinderen wat meer beschermd worden opgevoed en wat minder ruimte daarin hebben. Dat zie je al bij dat hele jonge kind. Zie je daar al iets gebeuren in de ontwikkeling van dat zelfvertrouwen en van dat zelfredzaamheid. En nog een heleboel aspecten. Maar eigenlijk zie je dat al heel jong. Dus eigenlijk is die eerste fase, wanneer we leren spelen als kind, is zo ontzettend belangrijk voor de rest van ons leven.
Maar wat denk jij? 0-2 toch?
Ja, als baby.
Ja.
Daar begint het natuurlijk al.
Ja,
ja, en ook daarin heeft dus theorie me ook weer geholpen van mijn moederinstinct. Want als moeder, ik weet nog dat ik in die babypark liep en ik dacht, oh leuk, zoiets voor in de wieg. En zo'n tingeldangelding voor onder de box. En mijn moeder, je weet hoe dat gaat.
25 dure batterijen erbij.
Ja, je hart gaat helemaal open. Had ik 100% gekocht.
Maar?
Maar ik heb natuurlijk viveren. Ik heb me best wel verdiept in spel. Dus niet zozeer in het jonge kind, maar wel natuurlijk vanaf 4 jaar. Maar ik dacht, als het er zoveel te weten is vanaf 4 jaar, dan is er nog meer te weten natuurlijk van 0 tot 4. Dus daar heb ik me in verdiept. Daar hebben we ook een speltherapeut voor baby's bij gehaald. En die leerde ons eigenlijk van, dat moet je dus eigenlijk niet doen. Hou het nou zo rustig mogelijk. Want zo'n baby, die gaat alles leren. Die doet voor het eerst zijn ogen open. Überhaupt zijn eigen handen ontdekken. Dat is zeg maar de grootste taak die er is. En dat weten ze geloof ik ergens na 3-4 maanden pas van, dit zijn mijn handen. Dat hoort bij mijn lijf en dat kan ik aansturen. Dus alles wat je daarvan afleidt, leidt ook af van zijn eigen lichaam ontdekken, in dat lichaam zakken en op die manier de wereld verkennen. Ja. Dus al die entertainment dingen, zoals zij dat dan noemde, wat voor schade je daar eigenlijk mee doet. Als ik dat niet had geweten, had ik het 100% gekocht. Of ik had het 100% gekregen. Tegen hoeveel mensen ik niet heb moeten zeggen. Ik heb een lijst gemaakt van dingen die ik wil hebben.
Doe maar geen VTech.
En ik wil geen dingen die geluid maken. Ik wil geen dingen die ronddraaien. Ik wil geen dingen voor in mijn kinderwagen.
Maar ga dus een willekeurige speelgoedwinkel in, jongens. Kijk eens naar de babyafdeling.
Ja.
Het is bijna oogverblindend qua kleur.
Ja, maar terwijl je eigenlijk kan zeggen, totdat ze de handjes ontdekt hebben, hoef je geen speelgoed.
Nee. En daarna, hoeveel stuk speelgoed per?
Volgens mij is het 2 tot 3 max. Ja. Maar dan niet zelfbewegend, zelfgillend, zelfdraaiend.
Dus een lapje of een...
Een knisperlapje of een blokje.
Pollepel.
Van die kleine, van die hele kleine vierkante blokjes. Daar was de spelte van Eloïse, zei dat. Zo van, blokken speelt een kind mee vanaf 0. Mm-hmm. Dus vanaf het moment nadat ze de handjes hebben ontdekt. Tot 1 jaar of 12. Spelen ze met blokken. Kleine blokken, grote blokken, dikke blokken, dunne blokken. Ja. Maar ze spelen met blokken, houten blokken. En ze gebruiken het allemaal op hun eigen manier.
Mm-hmm.
En een baby van 4 maanden, als ze de eigen handjes hebben ontdekt, kunnen ze een klein blokje makkelijk vasthouden.
Ja.
Omdat het hoekjes heeft en omdat het over van naar links naar rechts kan. Het is niet te zwaar. Het rolt weg. Hè. Enigszins, omdat de hoekjes aan zitten, is het geen bal. Dus het gaat niet buiten hun bereik.
Ja.
Maar relatief gezien kan je er wel bij als het uit je handen valt. En dat is een blokje. Waar hebben we het over?
Ja.
Een blokje.
Ja.
Maar datzelfde blokje, als je dan 20 blokjes hebt, kan je ze wel gaan stapelen. En als je 40 blokjes hebt, kan je er een huis van maken. En als je 50 blokjes hebt, kan er ook nog een auto bij.
Ja.
En zo ga je alleen maar verder. Dan hebben we het over een blokje.
Ja.
Hoe simpel kan het leven zijn?
Denken wij als volwassenen te moeilijk?
Volgens het blokje wel.
Want ik weet nog dat die dame zei van, al het speelgoed wat je in het eerste jaar nodig hebt, dat krijg je van mij. Want ik had natuurlijk dat advies bij haar afgenomen. Ik denk,
Dat is een vrachtwagen voorrijden.
Dat is een goede deal. En toen kreeg ik 1 mandje.
Zat erin?
Er zat een pollepeltje in. Er zat inderdaad een blokje in. Er zat een doekje in. Er zat een iets wat ik nog steeds niet kan identificeren. Maar ik zou het als een soort afwasborstel, maar dan alleen de borstel. En dan zonder haren, maar met een soort pinnetjes of zo. Heel zacht was het. En er zat een soort vijzelachtig ding in waar je knoflook mee doet.
Het is wel heel grappig, je doet het nu voor.
Ja, dat zien ze niet, net zien ze niet. Nee. Het is zo'n heel klein ding wat niet scherp was, wat dan een hele aparte vorm had. En het ene was van hout, het andere was van plastic. En het volgende was, dus ze had ook met die verschillende materialen rekening gehouden. En dat was het. Ja. En ik was echt een beetje... En dat mandje was dan onderdeel wel van het spel. Want dat was heel belangrijk. Want ze zei van dat op een gegeven moment...
In het mandje.
Maar ook boven zijn hoofd gaan houden. En omdraaien. Mee doen. En toen dacht ik, oké, het is niet zoveel. Toen zei ze, nee, dit is alles wat je nodig hebt tot ongeveer 1 jaar.
Eigenlijk wel een leuk kraamcadeau.
Ja, en nou...
Eigenlijk is dat gewoon een heel leuk kraamcadeau.
Ja, een soort, daar heb ik toen ook nog over nagedacht. Denk, nou, een soort van box. Van, nou, dit geef je iemand met een soort speluitleg erbij. Van, doe dit nou en doe de rest gewoon allemaal niet. Probeer maar ik heb best wel veel vragen gekregen van... kan die box nu wel gezelliger? En weet je wel, en dan moet er niet en dit of dat. En ze leerde me dan ook dat ik het, zeg maar... om de baby, die lag natuurlijk op zijn rug. Dus op het moment dat hij dan inderdaad die handen had ontdekt... inderdaad 3, max 4 dingetjes om hem heen legde. Net buiten zijn bereik, zodat hij er...
Gemotiveerd wordt.
Ja, dus niet in zijn handen. Het ook niet in zijn handen te leggen. Had ik ook 100% wel gedaan. Gewoon hop, hier heb je je doekje. Maar dat hij echt ernaar moet uitreiken. En dat er dan natuurlijk wel bij kan. Maar dat hij op eigen initiatief dat doekje dan gaat pakken.
Ja.
Was dus ze intrinsiek gemotiveerd worden?
Ja, dus ze leerde me dan ook wat technieken waar ik op dat doekje kon vouwen. Zodat dat iedere keer er dan weer aantrekkelijk en anders uitzag. Maar dat hij dan altijd wel moest uitreiken om dat doekje dan zelf te pakken. En soms moest hij daar, en dan zei ze ook van, nou, als hij dan net een beetje begint met dat omrollen, dan kan je hem bijvoorbeeld wel een beetje uitdagen door het net op een plek te zetten, dat hij er natuurlijk wel bij kan, maar dat hij dan wel echt eventjes zijn best ervoor moet doen. En dan weet je ook van, hij is echt zelf gemotiveerd om dat doekje te pakken en daarmee te spelen. En ik heb daar ook wel eens echt opnames van gemaakt. Dat hield hij echt serieus lang vol. Dat wij ook gewoon uren, niet uren, dat is niet waar, maar...
Nou, ik heb een filmpje van jou gezien van 3 kwartieren.
Ja, ik denk zo lang dat ik op een gegeven moment gewoon het filmen zelf moe was. Maar dat we heel lang hebben kunnen kijken naar hoe die alleen maar met dat doekje bezig was. En dan zaten we lekker bij de open haard en de baby in de box.
Heerlijk.
Heerlijk. En ook wel eens gefrustreerd raken. Want
dan
raakte de... hadden we dus ook geleerd in die theorie van niet storen in de frustratie. Want juist die frustratie overwinnen. Dat een kind daar ook weer zo ontzettend veel van leert. En dat je zo geneigd bent om dan op te pakken of te troosten. Of hier is het doekje weer en dat. Maar om dat zelf te laten oplossen. Omdat daar ook dan dat oplossingsgerichte vermogen al ontstaat. En dat je dan dus niks moet doen. En op het moment dat je baby natuurlijk echt gaat huilen, dan kom je troosten. Maar zolang
maar hoe
dat
doe
nog...
je dat troosten? Want ik heb jou dat filmpje zien maken, Bar. En dat was gewoon ook nog wel tranentrekkend. Want het was echt zo'n mooie illustratie van wat het zou moeten zijn. Op het moment dat jij alleen je stem gebruikte, werd Dex al rustiger. En voelde zich weer het vertrouwen te krijgen om toch door te zetten.
Ja.
Dus je hebt daar volgens mij gewoon hele mooie gradaties in. Dat je niet gelijk naar boven of naar voren moet stuiven. Kind met een of andere flaute omhoog moet tillen. Zodat hij denkt van, oh, mijn moeder is er en ik moet nu getroost worden.
Ja.
Maar dat je daar gradaties in hebt.
Ja, wat ik altijd eerst probeerde is oogcontact te maken. Als hij echt gefrustreerd werd en ik dacht, oh, dit gaat nu echt naar huilen. Hij heeft het niet meer naar zijn zin. Om dan op de een of andere manier met mijn hoofd te knikken of iets te doen. En als dat niet lukte, mijn stem erbij te gebruiken. Om dan te zeggen van, nou, het lukt je wel. Of ik zie dat je verdrietig bent. Of
dat hij je hoort.
Dat hij je hoort. En hem een beetje aan te moedigen. En als dat niet lukte, dan ging ik er naartoe. En dan zette ik mijn handen zeg maar in. Dus dat is die hoofd, mond, hand, 3-traps gradatie waar jij denk ik op doelt. En dat heeft me best wel veel gebracht. En ook wel een hoop frustratie opgeleverd. Als ik dan bij anderen zag dat bij een eerste kreuntje... er al een kind uit een box werd getrokken. En dat ik dacht, oh,
rustig.
Niet doen.
Het is zo mooi.
Er is nog niks aan de hand. Nee. Je maakt het jezelf nu heel moeilijk. Ja. En dan ook wel verhalen horende van, met ieder kreuntje is er wat. Dan denk ik, nee, maar... Dat...
Voor jou wel.
Ja.
Ja, moeilijk, dus, hè?
Ja, dat is echt moeilijk. Maar ik snap het zo, want ik had dat echt zelf ook...
Je had het 100 ook zo gedaan.
Ik had het zo 100 omdat je moeder instinct... Als je kind een beetje begint te mopperen of bijna te gaan huilen... dan is je instinct er naartoe. Ja. En of dat nou is om te komen redden, om te troosten... of omdat je denkt, mijn kind heeft het niet naar zijn zin... dat had ik ook gedaan.
Ja.
100%. Dus en dat vind ik dus zo soms moeilijk, dat moeder instinct of denkt wat je zou moeten doen, soms niet is wat je zou moeten doen.
Nou, is het niet zo dat je moeder instinct soms...
Ja, moeder instinct is misschien niet het goede woord, want er is natuurlijk ook moeder instinct wat goed
niet
juist zit.
Maar vergroot door onze overtuigingen over hoe we moeten zijn als ouder.
Ik denk niet dat het pure moeder instinct is, want je pure moeder instinct
die zit meestal...
Die zit goed.
Ja.
En daar mag je echt op vertrouwen.
En die veiligheid, de veiligheid herstellen wanneer je kind signalen afgeeft dat het zelf even niet meer die veiligheid heeft en dat het dus iemand in zijn omgeving nodig heeft om die veiligheid weer te voelen. En dat je daarop reageert vanuit een moederinstinct.
Dat is prima.
Dat je dat trapsgewijs doet. Het is denk ik niet vanuit een moederinstinct... wanneer jij, zoals jij net beschrijft, volle vaart vooruit rint... een kind omhoog trekt en met de G-krachten tegen je aandrukt. Zo van, nou, hier ben ik weer. Weet je, dat dan heb je dus
dat
niet...
is een trap te ver.
Ja, ja.
Dat is een trap te ver. Maar het gebeurt wel.
Ja.
Ja.
En dat zien wij natuurlijk ook op dagverblijf gebeuren. Maar dat zie je ook bij PM'ers. Dat je wil het beste doen. Je wil altijd de beste zijn. Je wil het liefste zijn voor de kinderen. Je wil zeker niet falen.
Vanuit alle goede bedoelingen, jongens. Zeker. Want ik ben er 1000% van overtuigd dat iedere ouder en iedere opvoeder het vanuit zijn beste bedoelingen doet.
Zeker.
En wil geven wat een kind in zijn of haar ogen nodig heeft. Alleen soms, als je het van een afstandje kan bekijken, zien we ook wel eens dat je zegt van nou... Misschien hadden we hier als volwassenen een stapje terug moeten doen... en hadden we hier wat meer ruimte moeten kunnen laten zijn... om een kind zelf te laten ontdekken.
En zelf ruimte nemen om daarin dan ook niet schuldig te voelen... als je inderdaad wel dat boekje leest.
Ja.
Of als je wel je laptop erbij hebt en je kinderen spelen zelf. Als je daar in alle rust en tevredenheid naar kan kijken...
Ja.
En misschien net als jij, Bar, gewoon even lekker de theorie erbij pakt. Zo van, nou, wat wil ik, wat past bij mij... Wat past bij ons gezin? Wat past bij onze omgeving? En dan de juiste beslissingen neemt voor jezelf. Ik denk dat een kind daar ontiegelijk gelukkig van wordt.
Ja,
en jezelf uiteindelijk ook. Want als ik heb het heel vaak met mijn man over... dat dit zouden onze tropenjaren moeten zijn, zeg maar. En we hebben het ook heus wel eens zwaar... of dat we een nachtje niet slapen. Hoewel dat gelukkig heel erg meevalt. Maar dat de momenten dat we echt kunnen genieten... en gewoon naar ons kinderen kunnen kijken die lekker aan het spelen zijn, ja, dan heb je ook echt tijd voor jezelf. Dan kan je eventjes lekker met dat kopje koffie zitten, even pootjes omhoog en gewoon genieten van je kinderen in plaats van dat ze iets van je moeten.
Ja.
Ze
iets van je willen.
Of iets van je willen. En dat is echt...
Dus spelen onderschatten we misschien wel als volwassenen. Het is echt van mega groot belang. 1, in de ontwikkeling van het kind.
Ja.
En 2... in je ontwikkeling, in je eigen ontwikkeling,
en
maar ook
hoe
in je gezinsdynamiek
en
met
hoe
elkaar.
Leuk ben ik als partner en hoe goed kan ik nog blijven werken? Ik denk dat het daar heel erg bij
maar ook
begint.
Als volwassenen, ik vind het niet leuker als naar het strand gaan en zandkastelen bouwen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik altijd even dat stapje schaamte voorbij moet in mijn hoofd. Terwijl, er hoeft geen schaamte te zijn, maar dat is er dus wel.
Nou, je mag zandkastelen bouwen als je een klein kind hebt die ook zandkastelen wil bouwen.
Dus
maar
ik heb een kind ervoor nodig om dat zandkasteel te bouwen.
Ik had dat met eieren zoeken. Ik wist niet dat ik dat zo leuk vond.
Zie je?
Ja, ik was bijna fanatieker dan mijn zoontje. Dat ik dacht, kom op, we gaan
dus
die
wat
eieren.
Is dat dan? Wat wij als volwassenen ergens die overtuiging hebben dat we dus niet meer mogen spelen. Dat is toch cool, hè?
Dat is heel erg cool, hè? Dat komt wel.
Ik had het laatst in een speeltuintje dat ik mezelf in een glijbaan propte.
Je past er wel, schat.
Ik ging er doorheen, maar ik vond het me daar leuk. Maar je wordt wel een beetje aangekeken.
Ja, zeker
zo
aangekeken.
Wat doe jij nou?
Met welk kindje ben jij?
Ja.
Welke oma ben jij? Of welk kindje hoort bij jou? Want dan mag je meeklimmen. En als je geen kind hebt onder de 2, dan mag jij niet meeklimmen.
Nee.
Dan mag jij niet meer ondersteunen.
En ik moet zeggen, ik vind het een verademing dat onze kinderen nu een beetje in die puberleeftijd zitten en een heleboel dingen leuk vinden die ik zelf ook leuk vind.
Ja.
Dus ik mag nu met ze meespelen. Ik mag nu geoorloofd met ze meedoen.
Maar dat, wat jij nu wel beschrijft is dat je een soort moet verantwoorden om... want spel gaat ook over ontspanning. Gaat ook om jezelf weer even te kunnen opladen, om weer nieuwe input te krijgen.
Ja.
Je verbeeldingskracht, creativiteit wordt natuurlijk ook in spel heel erg gestimuleerd. En als we dat niet meer gunnen, dan kan je bijna niet meer ontwikkelen.
Nee.
Want creativiteit is natuurlijk... Precies. Dus ontneemt jezelf eigenlijk heel erg veel door dat collectieve, bijna waardeoordeel dat je moet verantwoorden om even.
Nou, dat iedere minuut die je doet, die je beleeft, dat moet nuttig zijn en dat moet verantwoord zijn.
Ik heb daar wel last van.
Ja, nee, dat herken ik ook
met
zeker.
Met alles wat ik weet van spel.
Ja, dus ik vind het wel. Ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik het belang voel ook voor volwassenen om. Wanneer ik bij mezelf weer ruimte voel, is wanneer ik lekker creatief. Ik vind het heerlijk als ik in de tuin kan vroeten en als ik dingen kan opbouwen of af kan breken en weer lekker. Ik denk van, oh, heerlijk, iets creëren. Dat zeggen wij altijd. We gaan even lekker creëren met z'n tweeën. Wij vinden dat heel fijn. Wij kunnen zomaar een rol behang uit een kast trekken en zeggen, kom, we gaan even iets creëren. Weet je, in dat.
We hebben iets heel moois gecreëerd. Echt een heel mooi. Wat was het? Kunstwerk.
Oh ja, we gingen samen kunst maken. Ja.
We gingen samen kunst maken.
Echt waar. Ja, helemaal leuk. Ja. Maar hoeveel stappen ik in mijn hoofd weer moest doen om voorbij al die overtuigingen te gaan, was best wel een ding. Dus als volwassenen, niet alleen voor kinderen is dat spel zo belangrijk, maar echt ook voor ons als volwassenen om weer inderdaad die ruimte te vinden om op te laden, om weer een opening te creëren waarin we weer lekkere ideeën binnenkrijgen, stromen, wanneer we weer nieuwe frisse moed vinden om weer andere dingen aan te kunnen gaan. Dus het spel is eigenlijk reuze.
Het spel is zo belangrijk. Van 0 tot 99, zeggen ze dan.
Ja. Ja. Nou ja, nu snap ik waar die 0 tot 99 vandaan komt.
Het is van de Jumbo, een andere Jumbo.
Ja.
Ja. Mooi. Wat nemen wij uit dit gesprek mee als een headliner?
Nou, dat spel dus inderdaad van levensbelang is, van 0 tot 99.
Die is compleet.
Ik denk dat allesomvattend is, dat zo'n belangrijk onderdeel is en
ja, en misschien ook wel de oproep om voor de luisteraars om zich daar ook zelf in te verdiepen.
Ja.
De theorie te lezen.
Misschien kunnen we, ik weet niet of we ergens in de comments.
Ja, in de show notes hebben we nog wat boekentips
wat
misschien
boekentips,
wel.
Die we erin kwijt kunnen geven. Ja. Omdat het zo vaak onderschat wordt. Laatst kwam er bijvoorbeeld ook bij Vivere een vader. Die kwam de kinderen een uur eerder halen en dan is het nog basisschooltijd. Maar die zeiden van maar dat laatste uur spelen jullie altijd. Dus ik kan wel eerder komen ophalen. Toen dachten we wel even, oké, weet je nog voor welke school je hebt gekozen? Ja. Dus toen gingen we hem uitleggen wat hij allemaal van spel leerde en wat we allemaal zagen in dat uur bij zijn kind. En toen zei hij, oh ja. Hij zegt, ik ga naar huis, ik kom over een uur terug. Ja. Dus
ja. Toen gelukkig, hij zag wel belangrijk.
Ja, zeker. Ja. Dus hij was helemaal aan boord. Dus dat was heel. Maar weer die eerste aanname van ook kan wel even een uurtje, want dat maakt toch niet uit het laatste uur. Want nadat ze geleerd hebben, gaan ze daarna lekker een uur buiten spelen. Dus kan ik hem net zo goed ophalen. Terwijl
ik het liefst
ontspanning,
zou zien.
Qua balans, qua alleen maar
ga
spelen.
Alsjeblieft 8 uur buiten spelen en doe 1 uurtje. Leren.
Bij wijze van spreken. Ja. Dus nee, die vader die ging met vol schaamte weer weg. Maar dat ik wel denk van die aanname van er wordt alleen maar gespeeld en wat is dat dan? Ja, verdiep je erin. Ja. Ja. Lees de wetenschap, lees onderzoeken. Dus die deel ik graag in de show.
Ik had nog, toen ik nog op de groep stond, op het kinderdagverblijf. En dan zit je wat op verjaardagen. En dan vertel je wel eens tegen mensen, wat doe jij dan? Word jij dan? En vertelde dat ik in de kinderopvang werkte. Oh ja, jij speelt lekker heel de dag met de kinderen. Dus, en dat vond ik toen altijd, dat ik dacht van, niet zo minderwaardig over mijn job, weet je wel. Je speelt de hele dag met de kinderen, ik zal eens 12 kinderen bij jou neerzetten en kijken hoe we dat nog met elkaar kunnen praten. En nu denk ik, inderdaad, dat is een heerlijke job. Ik speel heel de dag met de kinderen en weet je wat het me geeft, jongens? Weet je wat het me brengt? Dus het is zo belangrijk vanuit welk vertrekpunt je kijkt naar spelen.
Ja, hoe je kijkt. Ja,
en hoe je hem labelt voor jezelf.
Ja.
Mooi.
Nou, super.
Ladies. Waar hebben we nog van wakker gelegen deze week? Ja. Ja.
Oh, die blijf je erin knallen?
Ja, die blijven we erin knallen. Iedere week.
Okay.
Ik wil wel een startschot geven, want ik heb erover nagedacht. Tenminste, ik heb hem eentje tegengekomen van de week. Dus die heb ik opgeschreven. Dus ik dacht, die neem ik mee.
Nou, vertel.
Jij hebt natuurlijk heel de week weer wakker gelegen met geweldige ideeën. Hè? Dat was jouw manier van... Nee, sorry. Ik zal van start gaan. Ik... TikTok. Moet ik toch heel even over hebben.
Wakker geleden over TikTok.
Ja, daar kunnen we een uur over hebben.
Okay.
Ik heb 3 kinderen. Wij hebben 3 kinderen in de leeftijd waar TikTok een soort
TikTok
van God in hun leven is. Die alleen de waarheid spreekt.
Ja, die heeft heel veel waarheid.
Als TikTok het zegt, is het zo.
Ja, dat is zo.
Dus ik had van de week een discussie met mijn jongste over een bepaald onderwerp. En nou ja, dan ging het zo. Hè, meestal gaat dat een beetje heen en weer. Zo van, ja, maar ja, ik vind dat zo. Ja, ja, maar ik heb daar... En toen kwam het. Weet je wel, ik weet zeker dat dit zo is. Want ik heb dit op TikTok gezien. En toen lag ik s'avonds in bed. Toen dacht ik, oh hel jongens, nee, dit gaat toch niet zo zijn. Dat kinderen op een of andere manier alleen nog maar hun enige waarheid vinden in dat TikTok. Dat ik had er echt benauwd ervan. Dat ik dacht van... Oh, ja. Wat speelt dit eigenlijk een belangrijke rol? Volgens mij onderschat ik het. Volgens mij onderschat ik het dat ze elke keer... Ik ben niet zo'n ouder die heel erg prat gaat op van... We hebben schermtijd of dat soort dingen. Dat laten wij redelijk los. En naar mijn idee gaat het ook best goed. Maar nu krijg ik toch wel eventjes dat ik denk van... Als jij TikTok op deze manier ziet en het zo voor...
Hij is 12,
waar aan, ja, okay, dat is
hij is 12.
Ja. Ja.
Dus en de anderen van 15 en 18, die hebben die waarheid niet... Dus het, er is nog
zou
hoop.
Dat toch bijdraaien?
Er is nog hoop. Ja. Er is echt hoop.
Nee, maar ik denk wel dat je iets aansnijdt wat wij natuurlijk ook op Vivera ja. wel heel erg zien. Kinderen ja. die inderdaad op social media, dat is zo'n groot onderdeel van hun leven. Dat ik denk van jeetje, hoe zou het nou echt zijn voor hun om op te groeien met... ook constant die mooie plaatjes die...
En die rolmodellen die ze
en
daar
die rolmodellen en die influencers en als je nu aan een kind vraagt wat wil je worden, is het niet meer voetballer of brandweerman, nee. maar is het influencer YouTuber. Of YouTuber of TikToker inderdaad. Ja. Dus daar is wel echt iets aan het verschuiven. En als ik dan soms zie wat ze daar voorbij komen, wat die rolmodellen dan laten zien, dan denk ik van, oh, als we het dan ook over voorleven hebben, is dit nou wat we onze jeugd willen
voorleven?
Ja, en
dat ze dingen voor waarheid aannemen, omdat één zo'n iemand dat dan brult op zo'n TikTok, terwijl het niet de waarheid is. En je kan
maar
ook
die
wat is waarheid, maar...
aan moeten gaan. Je mag dat gesprek met je kind dan wel aangaan. Ik zou het alleen dan niet zeggen van, TikTok is de waarheid niet.
Nee.
Maar dat wordt dan weer lastig.
Het shockende voor mij was, wat ik s'avonds lag te bedenken, dat ik dacht van, wauw, wat heeft zo'n stukje social media, zo'n enorme invloed op een denkwijze bij een kind, op het toetsen of op het staven van welke waarde hangt die aan en hoe plaats ik dat binnen mezelf, dat het zo'n belangrijke rol heeft, dat ik dacht van, ik kreeg hem wel eventjes binnen, dat ik dacht van,
Weet je ook de oplossing of hebben we daar een andere keer over?
Nee, kijk, social media en schermen gebruiken, dat soort dingen, daar kunnen we een hele mooie podcast over maken op een ander moment. Maar
anders dan zijn we nog zo
precies.
Een paar jaar
Ik vond dit wel eventjes een bewust momentje waar ik echt wel eventjes bij mezelf kramp voelde. Dat ik dacht van, oh jongens, oei.
Ja.
Okay, dit is wel hoe zij denken. En dit is wel hoe zij...
Wat ze voorgeschoteld krijgen.
Ja.
En waar we dan van alles mee mogen. Maar
dat was mijn besef wakkerleg momentje van deze week. Jij, Bar, heb je lekker geslapen?
Ja, ik slaap over het algemeen gelukkig heel lekker. Waar ik wel een mooi gesprek ook thuis over had, is we hebben al 2 maanden iemand in huis die ziek is.
Oh.
En die wij hebben opgenomen om voor te zorgen. En we zien heel erg bij Dexter, die is natuurlijk 2, dat in zijn spel alles met ziek terugkomt.
Oh,
de beren zijn ziek, zijn knuffels zijn ziek en er moet voor iedereen gezorgd worden. En als ik te langzaam van mijn stoel opsta, bij wijze van spreken, is het mama, ben jij ook ziek?
Oh, ja.
Weet je wat dat? Dus in zijn spel en in zijn taal en in alles komt dat heel erg terug naar voren.
Gelukkig maar.
Ja, want dan weet je ook dat hij het aan het verwerken is en dat hij er een weg in aan het zoeken is. Maar ook wel dat we ook wel het gesprek hadden van dit nou onderschat wat de impact dan is op 2 hele jonge kinderen.
Ja.
Wij staan er ook wel heel erg zo in van, hè, dit is het leven. Dus dat mag hij ook meekrijgen. En dat ik dan ook wel denk van, ja, wat goed dat hij dat in ieder geval in zijn spel op deze manier ook aan het verwerken is. En aan het uitspelen is en aan het doen is. Dus, maar daar hebben we dan wel gesprekken over van, wat is hier nu eigenlijk de impact van en wat laat hij zien? En
want maar gelukkig zien jullie het, hè?
Ja.
Dus je loopt er niet mee weg?
Nee.
Dus hij laat het zien en jullie zien
Ja, we hebben ook gesprekken met hem over. Ja. En en wat dan ook wel heel grappig is, daar kregen we dan weer filosoferend daarop een gesprek over hoeveel boekjes ook gaan over Boer Boris en zijn gebroken been. Boer Boris in de sneeuw die dan in een wak valt. Dat het best wel veel ziekte, dood een echt thema is in heel veel boeken. In heel veel kleine kinderenboeken. En dat we dan denken van nou, is dat nou een goede manier om ook echt te kopen hoe zeg je dat, mechanismes te ontwikkelen om met dat soort heftige dingen om te gaan? Of vinden we nou dat het soort boeken nog eigenlijk niet geschikt voor zijn leeftijd, terwijl het dan wel zegt dat het al geschikt is voor alle leeftijden bijvoorbeeld. Dus daar hebben we wel heel veel gesprekken
dat is wel
over
een heel mooi gesprek over wat, boeken, hè?
Ja, wat vinden we daar nou van en wat zien we dan terug in zijn gedrag en in zijn spel en en hebben ook wel met Dexter erover van wat vind je nou van zijn boekje. En soms zegt hij ook, beetje eng wel. Dacht, oké, dit boek ga ik niet meer voorlezen. Nee.
Daar wachten we nog even mee
voor een ander keertje. Ja, dus ja, dat is wel een zoektocht.
Ja, snap ik.
Nou, de impact van zo'n ventje.
Dat weet je niet van tevoren.
Nee. Want je weet, de emotie van een kind is natuurlijk haast 40 keer zo hoog als van een volwassene. Qua wat ze aanvoelen. Ja, dan is een gebroken been wel heel heftig.
Ja.
Voor ons hebben we zoiets van, ja, het is maar een gebroken been. Hè? Gaat er niet
Geef een kind eens een druppel bloed.
Ja, dat is een hele sloot. Zo voelt dat, zo ziet
nee,
dat.
Nee, dan hebben we toch die leeftijd. Dat als ze dan een schrammetje hebben, dat het helemaal een paniek is.
Ja. 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 Maar goed.
Mooi.
Nou, mooi.
En jij, Mar?
Ja, wakker gelegen. Ik vind, dat zei ik vorige keer ook al. Ik lig niet zo gauw wakker. Nee, wat ik wel...
Heb je nog nagedacht over wat onze volgende podcasters gaan worden? Misschien doe jij dat tijdens het slapen.
Ik doe heel veel tijdens het slapen. Ik lig niet wakker, maar ik creëer als ik
Zouden dat volgens mij gaan hebben over... Want we hebben het nu heel erg over de rol van het spel gehad. Ja. Maar misschien ook is het goed om te hebben van... Wat is nou de rol van een ouder? En de rol die eventueel op een kinderopvang bij een juf of meester of een leerkracht in het onderwijs ligt.
In de opvoeding.
Ja, omdat ik daar ook...
Of in de begeleiding?
Allemaal. Omdat ik daar soms ook wel merk van ouders hebben echt het hele onderwijsstuk... en soms ook de opvoeding uitbesteed aan een kinderopvang... of uitbesteed aan een school.
En ze mogen daar wat van vinden.
Ja, terwijl ze dan denk ik ook hun eigen rol echt wel onderschatten daarin. Dus ja, misschien is het...
Oh, maar daar wil ik wel wat over zeggen.
Leuk. Om het daar de volgende keer over te hebben.
Dat lijkt me een goed idee, dames. Ik denk dat we voor deze week spelen kunnen afsluiten. Dat we hier een mooi waardevol gesprek met elkaar over gevoerd hebben. Dat we met elkaar onder de loep hebben genomen wat het belang van spel is. Hoe dat in de praktijk eruit kan zien. Wat het spel oplevert. En eigenlijk onze grootste conclusie is dat we, hoe klein of hoe groot we ook zijn, spel een heel belangrijk onderdeel in ons leven is. En dat we dat eigenlijk
moeten koesteren
en vooral heel veel moeten blijven doen. Dus... Met deze wil ik ook afsluiten en wil ik jullie allemaal uitnodigen. Ga jij eens even lekker een potje voetballen buiten?
Ik ga voetballen.
Nee, komt goed. We gaan lekker aan de slag en we horen jullie graag of spreken jullie graag bij de volgende weer over een heel mooi onderwerp zoals we net al besproken hebben. En tot volgende keer.
Next time.
Doei doei.